Goedenavond. Hartelijk welkom bij deze dagsluiting. De organist is vanavond Ad Spruit. Hij zal nu eerst spelen Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat Go God mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Ik wil met u lezen Markus 10 vanaf vers 35 tot en met vers 45. Markus 10 vanaf vers 35. En tot Jezus kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zei tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden daar ik mede gedoopt word? En zij zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen: De drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden daar ik mee gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zei tot hen: Gij weet dat degene die geacht worden overste te zijn van de volken, heerschappij voeren over hen, en hun grote gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover de schriftlezing. Wat is er een onrust bij de discipelen? Ze zijn in Judea. Wat is het er gevaarlijk? Hun meester heeft verschillende keren het meegemaakt dat hij met de dood bedreigd werd. En nu zijn ze met een groep uit Galilea op weg naar Jeruzalem. Naar het paasfeest. Jeruzalem, de stad waarvan Jezus gezegd heeft, daar zal ik sterven. Waarom zoeken ze toch het gevaar op? En stil volgen ze hem. Dan neemt Jezus zijn 12 discipelen apart en zegt hen wat hem overkomen zal. Dat is vers 33 in de vorige pericoop. Ik lees dat. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Dat is al de derde keer dat hij zo spreekt en ze begrijpen het niet. Jezus' woorden maken hun onrust alleen maar groter. Ja, ook Jacobus en Johannes begrijpen het niet als hij spreekt over zijn lijden. Maar één ding hebben zij wel goed verstaan. Na die lijdensweg zal Jezus uit de doden opstaan. En dan komt het koninkrijk van God echt op aarde. En dan vragen ze het hem. Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Jezus antwoordt niet meteen. Zijn gezicht is bedroefd en hoofdschuddend kijkt hij hen aan. Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden daar ik mee gedoopt word? Hij bedoelt, kunnen jullie het lijden dragen dat ik draag? Kunnen jullie de dood ingaan zoals ik dat moet? En dan is hun antwoord, dat kunnen wij. En dan zegt Jezus, jullie zullen moeten lijden. En er zullen er van jullie zijn die sterven moeten voor het evangelie van Gods koninkrijk. En het past mij niet om te zeggen wie straks in de hemel aan mijn rechter of aan mijn linkerhand zal zitten. En ik kan dat ook niet toezeggen. Dat is niet aan mij, maar dat is aan mijn Vader. Hij laat voelen dat deze vraag, deze dwaze vraag uit onwetendheid is. Uit onkunde. Zonder na te denken. Ze beseffen niet wat ze zeggen. En ze vergeten dat degene die naast koning Jezus in zijn heerlijkheid willen staan, ook zijn kruis moeten dragen. Maken wij ook niet dezelfde fout? Dat we vragen om zalig te worden? Dat we in de hemel mogen gaan bij het sterven? Maar zijn wij bereid om het kruis op ons te nemen, om te strijden? Zijn we bereid om ook heilig gemaakt te worden door beproeving, rouw, verlies, ziekte, verdriet? Zoals Asaf dat ook zei, Psalm 73, mijn bestraffing is er elke morgen. Als moedig komen de andere discipelen erachter. Het kan niet verborgen blijven. Ze nemen het twee broers zeer kwalijk. Daar staat ook een heel sterk woord. Ontstemd zijn ze erover. Hoe durven ze zo'n vraag te stellen? Zij hebben net zo goed recht op die ereplaats, links en rechts van de meester. Is dit nu terecht van die discipelen? Waarom komt dit bij hen op? Jacobus en Johannes waren net even eerder dan zij met het stellen van die vraag. Het vloeit voort uit afgunst, hoogmoed. Ook zij leven vanuit hetzelfde zondige beginsel. Ik ben beter dan een ander. Is dat ook niet ontdekkend? Naar onszelf toe, gevaar dat we anderen veroordelen wat we in onszelf verontschuldigen. Hetzelfde kan zo in ons eigen hart zitten. De splinter in het oog van de ander zien, maar de balk in eigen oog niet. Blind zijn voor de zonde in ons eigen leven en die wel aanwijzen in het leven van een ander. Of die dan wel zien, maar dat we dan toch de neiging hebben om de eigen zonde goed te praten en die van een ander breed uit te meten. Kent u dat bij uzelf? Gij zijt die man, die vrouw? Is dat pijnlijk, vernederend, om het echt te zeggen, de knieën tegen de Heere? Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dan roept Jezus hen. Ja, het zou op ruzie zijn uitgelopen, als hij niet onmiddellijk had ingegrepen. En dat doet hij ondanks. Wat zijn discipelen hiermee nu doen dat het voor hem opnieuw lijden met zich meebrengt? Je zou toch zeggen, wat is nu de vrucht van zijn arbeid? En zijn we dan nog steeds niet verder dan dit? Is zijn werk tevergeefs? Hij heeft hen zoveel onderwijs gegeven. Zo vaak op de weg van vernedering, van zelfverloochening gewezen. Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen ze een kruis op en volgen mij. Is dit nu het resultaat? Ondanks die teleurstelling behandelt hij hen elke keer toch met zachtheid. Hij neemt hen apart en hij gaat verder met zijn onderwijs. Ja, ook voor ons. Hij zegt, kom eens hier. Luister eens. Hoe gaat dat nu bij koningen en vorsten? Als die in de positie van macht gekomen zijn, maken ze er dan gebruik van om juist hun onderdanen te dienen? Is het voor hun welzijn? Denken ze aan het belang van het volk, allereerst, allermeest? Nee, juist om zichzelf te dienen, te laten dienen. Ze gebruiken daarvoor hun macht. Ze maken er misbruik van. Alleen zij zijn als machthebbers belangrijk. Als ze die positie hebben bereikt, hebben ze dan nog oog voor de onderdanen? Zijn ze daar bezorgd om? Nee, zegt Jezus, zo is het in Gods koninkrijk niet. Daar gelden andere regels. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Toch al zo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Hij zegt, je krijgt de hoogste plaats onder mijn volgelingen als je een dienaar van allen bent. Dan lijkt je het meest op mij. Ja, wie groot wil zijn, die zal uw dienaar zijn. Hij moet beginnen met de laagste plaats in te nemen. Zichzelf te geven, de ander lief te hebben, de ander te dienen. De Heere moet het hen weer zeggen, dat hoogmoed zo diep in de mens zit. Het lijkt onuitroeibaar en ze wisten het uit de geschriften. De wet, in de praktijk, hoe dat werkt. Het is tot voorbeeld gesteld. We kunnen denken aan Mozes die, als het volk zo zwaar gezondigd heeft, pleit voor het volk. Hij doet voorbeden. En dan blijkt zijn zelfopofferende liefde. Hij zegt er tegen de Heere, neem mij dan maar weg. Maar spaar dit volk, uw volk. Gods genade leert de zondaar de laagste plaats in te nemen. De Heere Jezus wijst op zichzelf om in zijn voetstappen te gaan. Ja, bid u het ook, we hebben het gezongen. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. En dan zegt Jezus, vers 45, Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij noemt zichzelf Zoon des Mensen. Dat wijst op zijn heerlijkheid, zijn heerschappij, juist om de werken van de Satan te verbreken. Hoezeer hij er recht op heeft om gediend te worden, hij legt die heerlijkheid af. Hij vernedert zich tot mens. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Om in uw midden te zijn als een die dient, zoals hij knielt om de voeten van zijn discipelen te wassen. Als een die dient. Dat is het werk van de Heiland op aarde. Zijn ziel te geven. Tot een rantsoen lezen, tot een losprijs voor velen. Een losprijs waar slaven mee werden vrijgekocht. Dat moest betaald worden. Maar het is in dit geval niet met goud en zilver. Voor slaven van de zonde kan dat niet. Een andere prijs is daarvoor nodig, veel duurder. De prijs van zijn ziel, van zijn leven. Hij heeft zich helemaal gegeven, tot in de dood, met zijn dierbaar bloed. Ja, hij zal in hun plaats sterven als straf voor hun zonde, zodat daardoor zondaren vrijgemaakt worden van de zonde, de duivel en de eeuwige dood. Zoals dat de apostel Paulus dat verwoordt in Filippenzen 2. Ik lees daar zo enkele verzen van, maar Paulus die zegt, en ik zou zeggen, lees dat gedeelte nog eens rustig vanavond. Paulus die zingt daar. En dan heeft hij eerst opgewekt tot eensgezindheid en ootmoed. En dan zingt hij een ontroerend geloofslied. Filippenzen 2. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Dat komt nu voort, uit Gods oneindige liefde voor zijn volk. Een losprijs van Jezus leven, die is betaald aan God de Vader. En hij heeft die aanvaard als voldoening voor de zonde van velen. Wat een grote genade. Om door de Heiland te worden losgekocht, is de Heere zo in uw leven gekomen. Dan weet u ervan dat u eerst gebonden was. Dan hebt u zich machteloos gevoeld. Maar de Heere heeft gehoord naar het geroep. En dan is het toch tot eeuwige verwondering die ene naam van Jezus Christus, die gekomen is om zijn ziel te geven tot een losprijs. Hij is vrijwillig gekomen. Hij heeft zich beschikbaar gesteld tot eer van de Vader voor onwilligen. Tot een losprijs voor velen staat hier ook. Dat is niet voor allen, maar ook niet voor weinigen. In Openbaring 7 staat het. Het zal zijn een grote menigte die niemand tellen kan. Is u dit onbekend? Bent u er nog niet bij? Ja, dat kan veranderen. Daar is nog plaats. Hij zegt het, in het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Grijp dan toch moed. Bij hem is vergeving, verlossing. Wanhoop niet. Jezus zegt het. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Ik ben gekomen om mijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Straks zingen we het ook, Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Nu zal er eerst nog gespeeld worden, Psalm 69, vers 13. Ik lees dat ook. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw ziels verdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven, Noodruftige veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Psalm 69, vers 13. Zullen wij de Heere danken en bidden. Heere, u bent de getrouwe. U bent het die ook zo vanuit uw woord spreekt. En dat doet u telkens weer. Heere, u bent het die het toch zelf gedaan hebt. En het staat ook in uw woord. Alzo. Lief, hebt u de wereld gehad, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. Gegeven. O Heere, dat is voor ons niet te vatten, niet te begrijpen. Die liefde. Heere, dat we daar ook iets van mogen verstaan. Hij heeft het betaald met zijn leven. Met alles. En dat we daar, Heere, tegenover toch zullen ontdekken wie wij zijn, voor u, tegenover u, dat we onszelf leren kennen, als slaven van de zonde, van het eigen ik. Ja, Heere, u hebt op zich ons niet nodig, maar wij hebben u juist nodig. En geef dan toch dat we op u zullen bouwen. Nee, niet op ons geloof, of op onze bekering, maar dat we alleen op u rekenen. Juist omdat u waarmaakt wat u zegt in uw woord. Wat u belooft, Heere, dat doet u ook. En dat we daarom pleiten. En we hebben ervan van gehoord, vanuit de psalmen, dat we zo pleiten, Heere, op wie u bent. Op uw grote naam. Dat de Zoon des mensen gekomen is om toch zondaren zalig te maken. En zoals in dit gedeelte, dat hij zijn leven heeft gegeven, zichzelf, tot een losprijs. Heere, wat een wonder. Wij danken u dat wij dat ook van u mogen verwachten. Schenk dan uw genade. Heere, u bent het die ons ook onderwijs geeft vanuit uw woord. Zoals ook uit dit gedeelte. Ootmoed. Om juist die lage plaats in te nemen, dat leert u, Heere Jezus. U hebt dat in praktijk gebracht. Ja, in het koninkrijk van u past het toch om de laagste plaats in te nemen. Om in uw voetstappen te gaan. In alles van u afhankelijk te zijn. O Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leert u dan toch om elkaar lief te hebben, om elkaar te dienen, om de ander uitnemender te achten dan onszelf. En dat kan alleen in u en door u. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt u, Heere, dat we dan ook, dat u beleiden zullen. Helpt u en leidt u, dat we ons leven in uw dienst zullen besteden. Tot uw eer. Heere, wij mogen ook tot u komen met onze noden, de noden die er zo zijn. Het kan ook zo in ons zijn, en Heere, dan kunnen we ook de psalmist naspreken. Neig uw oren tot mijn klachten. Ja, u kent onze situatie. Hoe het is, u kent een ieder van ons, waar we zijn en hoe het met ons is. De zorgen die er zo kunnen zijn, het leed dat we dragen, met ons meedragen, de ziekte, verdriet of eenzaamheid. Heere, u bent er altijd. Houdt u toch vast en schenkt u nog troost en schenkt u nog hulp. Ja, dat wij het u toeroepen, uw zorg, bewaak mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. Heere, wij hebben ook zo lang al te lijden onder het virus. Zou wij bidden u, wilt u de kracht ervan breken en nog geven dat het weer anders mag worden. Ja, ook bijzonder dat we als gemeente, als gehele gemeente, weer samen mogen komen in uw huis. Heere, we bidden u erom. U staat toch boven alles. Ook nu. Heere, we brengen ook bij u het werk in de gemeente. Wilt u het met uw zegen achtervolgen? Wilt u zo ons allen nabij zijn? Ook nog verder deze avond, ja deze week, van dag tot dag. Blijft u bij ons. En geef ons, Heere, te leven tot uw eer. We bidden het u uit genade om Jezus Christus wil. Amen. Dan zal er nu nog gespeeld worden de psalm die ik al aangaf, psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden, die, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heer der Heren, wil uw God, o Sion, eren.